Broeders, wij lezen een gedeelte uit het Bijbelboek Job. Ik heb gedacht om het tweede hoofdstuk met u te lezen. We zullen proberen met elkaar de hoofdlijnen te vinden. Ik denk dat in het tweede hoofdstuk al veel gevonden wordt, wat op allerlei manieren door het hele boek heen teruggevonden wordt. We lezen het tweede hoofdstuk van dit bijzondere Bijbelboek. Wederom was er een dag, als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam, om zich voor de Heere te stellen. Toen zeide de Heere tot de Satan: van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zeide: van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot de Satan: hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij. Een man oprecht en vroom, Godvrezend en wijkend van het kwaad. En hij houdt nog vast aan zijn oprechtigheid, hoewel gij mij tegen hem opgehitst hebt, om hem te verslinden zonder oorzaak. Toen antwoordde de Satan de Heere en zeide: huid voor huid, en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Doch strek nu uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. De Heere zeide tot de Satan: zie, hij zij in uw hand, doch verschoon zijn leven. Toen ging de Satan uit van het aangezicht des Heeren en sloeg Job met boze zweren van zijn voedsel af tot zijn schedel toe. En hij nam zich een potscherf om zich daarmee te schrabben. En hij zat neder in het midden van de as. En toen zeide zijn huisvrouw tot hem: houd genoeg vast aan uw oprechtigheid, zegen God en sterf. Maar hij zeide tot haar: gij spreekt als een der zottinnen spreekt. Ja, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad dat over hem gekomen was, kwamen zij ieder uit zijn plaats, Elifas, de Temaniet, en Bildad, de Suhiet, en Zofar, de Naamatiet, en zij waren het eens geworden, dat zij kwamen om hem te beklagen en om hem te vertroosten. En toen ze hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet, en hieven hun stem op en weenden. Daartoe scheurden zij in ieder zijn mantel en strooiden stof op hun hoofden naar de hemel. Alzo zaten zij met hem op de aarde. 7 dagen en 7 nachten. En niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat de smart zeer groot was. Tot zover. Broeders, het zal niemand verbazen als ik begin met de bekentenis dat het me toch wel moeilijk is gevallen om wat dingen bij elkaar te verzamelen en met u te delen vanuit dit Bijbelboek Job. We zouden in 2 keer 3 kwartier het boek niet eens kunnen lezen met elkaar. Dat zegt iets over de hoeveelheid. En dan alle buitengewoon moeilijke uitlegkundige vragen waar we op stuiten in het lezen van dit Bijbelboek. Wie zich wat verdiept in wat exegeten over dit Bijbelboek schrijven, die komt heel wat keren waarschijnlijk tegen. En mogelijk en misschien. Om een heel eenvoudig voorbeeld te noemen aan het begin, waar woont Job eigenlijk? In het land Uz. Jawel, maar waar is dat? Een streek vernoemd naar een persoon, lees je dan in een commentaar. Zo, maar wie dan? Onze kanttekenaren kennen er al 3 met die naam. En dat betekent dat Job gewoond kan hebben in Trachonitis. Hij kan gewoond hebben in een gebied in Syrië. Hij kan ook gewoond hebben in Idumea. En wanneer woonde Job daar dan? Nou, daar komt er weer een. Vermoedelijk in de tijd van de aartsvaders. Maar zelfs als je vraagt naar de betekenis van zijn naam, krijg je nog geen eenduidig antwoord. Verder hoef ik niet te gaan, denk ik, dan deze voorbeelden. Als theologen, of als theologen in spe, dat betekent in hopen. Of als theologen in een voorstadium daarvan, weet u minstens net zo goed als ik dat dit Bijbelboek ons, vanwege ons beperkte begrip, voor nogal wat vragen stelt. Dat ligt niet aan dat boek, dat ligt aan onszelf. Ik ben dan ook meer gaan lezen door dit Bijbelboek heen op zoek naar de persoon Job. En dan bedoel ik zijn persoonlijke gang, zijn persoonlijke omgang met de Heere, zijn persoonlijke worsteling. En dat betekent natuurlijk dat er veel blijft liggen, dat zult u begrijpen. En toch hoop ik dat het de moeite waard is om de vruchten van mijn leesoefening vanmorgen en morgenochtend met u te delen. We zullen vanmorgen en ook morgen kijken naar deze leidende, want zo staat Job toch wel bekend. We zullen naar hem zien zoals Jacobus hem ons aanwijst. Jacobus heeft het in het laatste hoofdstuk van zijn brief onder andere over Job. Eerst wijst hij op de profeten als voorbeelden van het lijden en van de langmoedigheid. En daarna wijst hij op Job. Jacobus schrijft: gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord. En gij hebt het einde des Heren gezien, dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. U begrijpt, daar zijn de titels van de 2 inleidingen aan ontleend. De verdraagzaamheid van Job aan de ene kant en het einde des Heren aan de andere kant. En we beginnen dan vanmorgen met de verdraagzaamheid van Job. In de taal van Jacobus heet dat zijn hypomone. Verdraagzaamheid. Letterlijk betekent dat woord trouwens onder de last blijven. De Duitse praktische theoloog Herbst heeft over dat woord in een heel lezenswaardig artikel hele behartenswaardige dingen gezegd. Dat artikel gaat over het bijstaan van ernstig zieke en stervende kinderen. Denk het u in. Wat dan als pastoor te doen, zo vraagt hij. En dan wijst hij op dat woord, hypomone. Onder de last blijven. Getrouw aan de zender en getrouw aan de leidende. Zo ziet Jacobus Job voor zich, als een man die onder de last bleef. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord. U zult ook wel net als ik zo'n Grieks Nieuwe Testament hebben met allemaal van die verwijsteksten in de kantlijn. En bij die woorden van Jacobus over de verdraagzaamheid van Job wordt dan verwezen naar Job 1 vers 21. De bekendste tekst uit het Bijbelboek, Job. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef hij goden niets ongerijmds toe. Ik begrijp wel dat de uitgever van dat Nieuwe Testament bij de verdraagzaamheid van Job naar die tekst verwijst. Maar is daar alles mee gezegd? Dat heb ik me wel afgevraagd. Gaat die verdraagzaamheid van Job inderdaad vooral over het verlies van zijn runderen? Het verlies van zijn ezelinnen, zijn schapen, zijn kamelen en hoe ontzagwekkend ook, al zijn kinderen. Verdraagt Job niet nog meer dan dat alleen? Hoeveel dat natuurlijk ook is, begrijpt u me goed. Hoe onbeschrijfelijk veel dat ook is, maar verdraagt Job niet ook zijn vrienden? En verdraagt Job niet ook hun woorden? Verdraagt Job niet ook zijn ziekte? Zijn rouw? En ik denk dat ik ook zeggen moet, zijn vrouw. Die verdraagzaamheid van Job die gaat verder dan hoofdstuk 1, vers 21 en 22, denk ik. Dat zullen we zo nader gaan bezien. En morgen staan we dan stil bij het einde des Heren, waar Jacobus het over heeft. En dat zult u natuurlijk al lang vermoed hebben, maar daar staat het woordje telos. Het einde des Heren is meer dan de afloop. Het is het doel. Gij hebt het doel des Heren gezien. De beproeving van Job had een bestemming. En de Heren werkte ergens op aan. De Heren werkte ergens naartoe in dit alles. De Heren sleep ermee om het edel gesteente van de genade in het leven van Job nog meer en meer te laten glanzen. En wat blijkt dan ten laatste? Jacobus zegt dat de Heere zeer barmhartig is en een ontfermer. Dat was het hoogste doel, toch? Het einde des Heeren. Dat de Heere groot gemaakt zou worden. Precies zoals Paulus zijn gevangenschap beleefde en we daarvan horen in Filippenzen 1. Als de uitgever van dat Nieuwe Testament gelijk heeft, citeert Paulus zelfs Job daar. Ik weet, zo schrijft Paulus daar vanuit de gevangenis, ik weet dat dit alles mij ter zaligheid gedijen zal. En wat is dan zijn verlangen en wat is dan zijn diepste hoop en de wens van zijn hart? Dat Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam. Dat is het einde des Heren. En dan kom ik nog weer even bij dat Nieuwe Testament terug met die verwijzingen. Dat is ook de laatste keer hoor. Want bij dit zinsdeel staat er ook één. Ik bedoel, bij het tweede deel van de zin van Jacobus. Daar staat ook weer zo'n verwijzing. Bij de verdraagzaamheid van Job werd naar Job 1 verwezen. En nu, als het over dat einde des Heren gaat, wordt er verwezen naar Job 42, vers 1 en volgende. U weet wel, dat is de opsomming in dit boek waar dan staat dat Job zoveel van de Heren terugkrijgt, bij wijze van spreken. 14.000 schapen, 6.000 kamelen, 1.000 jukrunderen, 1.000 ezelinnen. Job krijgt 10 kinderen en de dochters onder hen behoren tot de schoonste vrouwen uit het land. Hij mag zelf nog 140 jaar nadien leven en zijn nageslacht tot in de vierde generatie zien. Job 42, is dat alles wat er over het einde des Heren te zeggen is? Of hoort, ik noem maar wat, nou ja, maar wat. Of hoort die belijdenis uit hoofdstuk 19 daar ook bij? Als Job op de bodem van het lijden staat en dan zegt, deze woorden die mogen wat mij betreft wel in een rots gegraveerd worden. Ik weet, mijn verlosser leeft, mijn Goël leeft, mijn losser leeft. En hij zal straks over mijn stof opstaan. En al zal ik dan allang tot stof vergaan zijn, in die dag zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dat is toch ook het einde des Heren. Het einde des Heren, daar zien we toch ook wat van als Job voor de Heren buigt. En de Heren aanbidt in zijn grootheid en in zijn heerlijkheid. Maar laten we niet te veel vooruitgrijpen op de dag van morgen. En dat zal het komend half uur niet steeds meevallen. Om niet vooruit te zien naar en vooruit te grijpen op dat einde des Heren. Jacobus zegt, gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord. En dat willen we eerst deze morgen wat nader op ons laten inwerken. Trouwens, dan moeten we het eerst nog wel over onszelf hebben, broeders. Want ik zal u bekennen, je leest natuurlijk van alles. Nou ja, ook dat weer niet, maar je leest heel veel bij de voorbereiding van een inleiding als deze. En toen las ik op een zeker moment een opmerking en daar ben ik wel een beetje van geschrokken. Ik las het volgende. Dit boek, het boek Job, zal het best begrepen worden door wie zelf weet wat lijden is als vrome en oprechte, Godvrezende en wijkende van alle kwaad. Door wie, net als Job, de losser aan zijn zijde weet. Nou, zullen we dan maar aan de voeten van die losser onze plek zoeken als leerjongeren, zoals de belijdenis van de kerk dat zegt? En wat moeten wij dan aan de voeten van hem vooral leren? Calvijn zegt, hoezeer wij ons geheel en al in Gods hand bevinden. Dat moet je daar leren. En in zijn eerste preek over Job maakt hij duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Hij hield zijn hoorders voor, zie daar wat wij in het kort moeten onthouden van deze geschiedenis. Volgens Calvijn is dat dit. God heeft zo'n macht over zijn schepselen, dat hij er naar welgevallen over kan beschikken. Als hij ons een streng optreden zal laten zien, wat ons op het eerste gezicht erg vreemd zal voorkomen, dan hebben wij nochtans onze mond gesloten te houden. Wij mogen dan niet murmureren, maar moeten veel eer belijden dat hij rechtvaardig is, terwijl wij verwachten dat hij ons naderhand zal verklaren waarom hij ons kastijdt. Voor Calvijn is dat in het kort, maar het is wel heel veel wat hij daar zegt. Als wij letten, broeders, op die man onder die last, dan zullen we minstens een poging moeten doen, lijkt me, om die last te wegen. Dat is ook trouwens wat Job zelf graag wilde. In hoofdstuk 6 zegt hij, och, of mijn verdriet recht gewogen werd. En men mijn ellende samen in een weegschaal ophief. Meer dan een poging kan het niet zijn natuurlijk. Maar wie is toch die man? Als het waar is, wat gemeenteleden nog wel eens tegen je zeggen. Maar als het waar is dat de Heere eerst je schouders opmeet voordat hij er de last op legt, dan moet Job toch een man zijn met een reuzengestalte, heb ik gedacht. Wat moeten dit voor schouders zijn, broeders? En nu is het inderdaad wel zo dat we lezen dat Job een groot man was. Wat zeg ik? In het oosten, hoofdstuk 1 meldt dat, in het oosten was er geen groter man dan Job. Dat hoofdstuk stelt hem aan ons voor. U kent dat ongetwijfeld. Job is oprecht, vroom, godvrezend, wijkend van het kwaad. En we gaan al die woorden nu niet na, dat kan ook niet en dat hoeft denk ik ook niet. Maar laten we wel bedenken dat de Heere dat getuigt van Job. Zo staat hij niet bij de mensen bekend, misschien ook wel, maar zo staat hij in elk geval bij God bekend. De Heere noemt hem tegenover de Satan bovendien met nadruk mijn knecht. Mijn knecht, Job. Heeft een heel gezin, 10 kinderen. Heeft een groot bezit. En daarmee heeft de Heilige Schrift de rijkdom van Job in de juiste volgorde voor ons neergezet. Eerste Heer. Godvrezend. Toen zijn gezin. En dan worden zijn bezittingen opgesomd. Het heeft me wel bezig gehouden. En misschien zoek ik daar te veel achter. Dan hoor ik dat wel. Maar het heeft me wel bezig gehouden dat zijn vrouw er niet bij staat. Wat heeft dat te betekenen? Misschien moeten we dat maar een vraag laten. Ik heb nog wel Spreuken 31 erbij gelezen voor mezelf. Waarvan een deugdelijke vrouw staat dat haar waarde de robijnen ver te boven gaat. Krijgen we hier al een aanwijzing omtrent de betekenis van de vrouw van Job in het leven van Job? Hij is groter dan alle mensen van het oosten. Hij is met name ook een man van gebed, zoals u weet. Als zijn kinderen de maaltijden houden, dat zijn natuurlijk feestelijkheden geweest, dan staat Job vroeg op en hij offert naar hun aller getal. En Job zegt bij zichzelf, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. En dat alles, broeders, het is maar een enkele streek, maar dat alles gaat nu op een ontzaglijke manier veranderen. In een enkele dag wordt dat bestaan van Job tot de grond toe afgebroken. Misschien dat die man denkt, ja wacht even, nu gaan we een beetje te vlug. Want nu slaan we over. Dat is toch belangrijk, namelijk die dag dat de kinderen Gods bij de Here komen. En zich voor de Here stellen, met de boze, de Satan daarbij. Oh, maar dat willen we niet overslaan. Het is wel goed om te bedenken dat wij dat weten. Maar dat dat voor Job verborgen was. Job wist daar niet van, hè? Voor hem gaat het van hoofdstuk 1 vers 5 naar vers 13 toe. Van de voorspoed. Meteen naar de meest aangrijpende rampspoed. Wij krijgen die blik op de troon van God wel. En we horen hoe de Heere aan de Satan die vraag stelt. Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Ja, dat moet eigenlijk wel. Dat de Satan dat gedaan heeft. Als niemand groter is dan Job. Dan moet Job in elk geval opgevallen zijn. Bij de boze toen hij de aarde doortrok. Want er is, zo zegt de Heere zelf, niemand op aarde zo groot als hij. En dan heeft de Heere het niet over die 7000 schapen en ook niet over die kinderen. Dan heeft de Heere het over het hart van Job. Hij is oprecht, hij is vroom, hij is godvrezend en hij wijkt van het kwade. En u weet, denk ik, dat Ezechiël Job in één rij mag zetten met Noach en Daniël. Tussen haakjes. Dat waren eigenlijk ook van die mensen onder een last. De duivel verbaast zich daar niet over. Ik bedoel dat Job zo oprecht is en zo. En dat Job de Heere zo nauwgezet dient. Geen wonder als een mens voorspoed op voorspoed krijgt, nietwaar. Hebt gij niet een betuining voor hem gemaakt, zegt de duivel tegen de Heere God. Hij bedoelt daarmee Gods voorzienigheid en Gods kracht, Gods macht is als een doornhaag rondom Job en zijn bezit gezet. Job kan eigenlijk niks gebeuren. Is het om niet dat Job God vreest, vraagt de boze. En dat is denk ik, broeders, het geding van dit Bijbelboek. Is het om niet dat Job God vreest? Wat doet Job als hij niets meer heeft? En ten laatste mag Job die vraag met ja beantwoorden. Het is om niet dat hij God vreest. En dat vanwege zijn levende verlosser, zijn levende Goël. die ervoor zorgt dat Jobs geloof niet ophoudt, hoe geweldig geschud en geslingerd hij ook wordt op de ziftende zeef van de Satan. En zien we dit goed, broeders, dit diepe geding in dit boek Job getekend wordt uiteindelijk beslecht op Golgotha. Maar Jobs verlosser in de diepste armoede zingt en nochtans vasthoudt aan de Vader en aan zijn wil. Daar zien we de knecht des Heren. Even tussen haakjes, ik vond het wel opmerkelijk dat, en misschien zeg ik het dan wel een beetje te menselijk, maar dat de Heren de Satan bijna uitdaagt. Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Nou, volgens de boze zal dat wel anders worden. Als God zijn hand zou slaan aan alles wat Job heeft. U kent het vervolg. De Heere geeft alles wat Job heeft in de hand van de boze over. Alleen aan Job zelf mag hij de hand niet slaan. Dus als ik het goed begrijp, is alles wat daarna komt in dit boek is duivelswerk. Of niet? Job ervaart dat zelf overigens anders. Hij zegt straks, hij, en dan wijst hij naar de Heere. Hij heeft mij omgekeerd. En hij zucht het uit. Of ziet hij dat juist goed? In elk geval, wat heeft hij het er moeilijk mee? De verdraagzame. Broeders, wat verdraagt Job eigenlijk allemaal? Want dat is de vraag die ons vanmorgen zou bezighouden. Ik wilde dat in het vervolg wat kortweg naar drie kanten uit elkaar leggen. Job worstelt met zijn rampspoed, hij worstelt met zijn vrienden en hij worstelt met de Heere. En die drie dingen die zitten onlosmakelijk aan elkaar vast. Om met dat eerste te beginnen, Job raakt in één dag geruïneerd. En er zal, broeders, zo'n bode bij je op de stoep staan. Er staat dat er een bode naar Job toe komt. Wij spreken wel eens van een spreekwoordelijke Jobstijding, hè? Hij heeft het geen zin om tegen u te zeggen vanmorgen, denk het u eens in, want dat gaat niet. Dat gaat niet. Je complete bezit weg, dat is natuurlijk al ontzaggelijk. Alsof een tsunami alles in één slag heeft weggevaagd, daar in dat land van Us. Maar, broeders, en dan prijs ik mij gelukkig dat ik ook niet weet waar ik het nu over heb. Maar je zult 10 kinderen op één dag verliezen. Ziet u de beelden nog misschien voor u? Uit de krant van vorig jaar denk ik dat het was. Van de begrafenis van de kinderen uit dat Kampense gezin. En ik zeg het met huiver, maar stel u zich dan eens zo'n foto voor met 10 kisten. Wat als je dan herder bent van zo'n gezin? En als je herder moet zijn van zo'n gezin? Verrast ons niet dat Job van die diep aangrijpende woorden spreekt. Hij maakt zich kaal, hij scheurt zijn kleed en hij valt op de grond. En hij zegt, naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. Ik denk dat die uitlegger gelijk heeft, die zegt, met daarheen bedoelt hij natuurlijk niet de buik van zijn moeder. Job ligt op de grond. Daarheen zal ik wederkeren. De aarde waarop die gebogen ligt op dat moment. Het heeft me zo verbaasd. Ik heb het nog eens nagekeken en nog eens nagekeken. Maar het is echt zo dat neervallen van Job, dat is een neervallen wat de Bijbel gebruikt als het gaat over de aanbidding. Wel heel wat anders dan de boze gedacht had. Hij had gezegd dat Job God wel vaarwel zou zeggen als hij zijn hand aan zijn bezit zou slaan. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Dat betekent de naam des Heeren zij gezegend. Het tegendeel van wat de boze voorspeld had. Die had gezegd dat Job de Heere wel zou vervloeken. In dit alles zondigde Job niet en hij schrijft goden niets ongerijmds toe. Hij beticht de Heere er op geen enkele manier van dat hij wat verkeerd gedaan zou hebben. En dan ontkom je er niet aan om dat woord naast je hart te leggen. Daar ontkom je niet aan. Als was het een spiegel. Om te zien of die grootheid en die majesteit en die soevereiniteit van God werkelijk het einde zou betekenen van alles wat uit mijn hart geneigd is op te komen. Of het ons echt genoeg is, gij zijt de Heere. Ik hoop daar morgen nog op terug te komen, maar dat is voor mezelf, broeders, wel de vrucht geweest van het bestuderen van dit Bijbelboek. Die belijdenis, gij zijt de Heere. Wel, volgens de uitgever van dat Griekse Nieuwe Testament, dat weet u nog net, van net, dacht Jacobus dus met name hier aan toen hij het over de verdraagzaamheid van Job had. Ik bestrijd dat niet, maar ik bestrijd wel dat daar alles mee gezegd is. De Heere daagt de boze voor de tweede keer uit. Hebt ge ook acht geslagen op mijn knecht Job? Alsof de Heere bedoelde. Hij is mijn knecht. Hij zal mij dienen. En misschien is dit wel juist de dienst die de Heere voor Job in gedachten heeft, namelijk om die last te dragen. Voor de Satan is dat nog niet bewezen. Een mens, zegt de duivel, hij kent de mensen best goed. Een mens heeft er alles voor over om in leven te blijven. Om te overleven. Zoals Job nu alles hem ontnomen is. Maar dat zal wel anders worden. Als het aan zijn leven komt. Als de dood ermee gemoeid is. Strek nu uw hand uit. Zegt de boze tegen de Heere. En tast zijn gebeente en zijn vlees aan. Zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. Het heeft me geraakt dat de boze hier ten diepste de waarheid van zondag 10 beleidt. Hij zal daar geen edele bedoelingen mee gehad hebben, denk ik. Hij zal Job straks teisteren, maar niet dan nadat de Heere het hem heeft toegestaan. Zelfs zegt die boze, moet die boze zeggen, strek nu uw hand uit. Ten diepste zit die hand erachter en broeders, ten diepste zit die hand eronder. En daarom is er een einde, een telos, een doel. De boze meent dat als het letterlijk aan het vlees en de botten van Job raakt, dat het dan wel gedaan zal zijn met zijn godsvrezen. Nou, daar kunnen we ons misschien wel wat meer bij voorstellen. U hebt misschien ook wel mensen bijgestaan, ongetwijfeld hebt u dat gedaan, bij wie het letterlijk aan het vlees en de botten kwam. Vergissen we ons niet, broeders. We zien Job straks zitten. Die man is stervende. Gij hebt mij rimpelachtig gemaakt, zegt hij tegen de Heere. En dat is tot een getuige. Mijn magerheid staat tegen me op. Ze getuigt in mijn aangezicht. En je ziet die uitgemergelde man gewoonweg voor je vel overbeen. Al hangt over de precieze betekenis van die woorden, over dat rimpelachtigheid, al hangt daar een mist van onzekerheid over. Maar wat dacht u hiervan? 'S nachts doorboort hij mijn beenderen in mij en mijn polsaderen rusten niet. Mijn huid is zwart geworden. Dat zegt wel iets over zijn pijn. Vandaag de dag zou zo'n zieke een morfinepompje krijgen. Als je toch zwart van huid wordt. Nu is het wel zo dat Job best wel eens eerder wat meegemaakt had. Maar toen, dat zijn zijn eigen woorden, Toen deed de Heere echter zijn lamp over zijn hoofd schijnen. En doorwandelde Job bij dat licht de duisternis. Maar dit? Nee, je kent hem niet meer terug. En wat een verschil, broeders. In hoofdstuk 29 krijgen we een tekening van de grootheid van Job. Hij had zelfs op de rechterstoel gezeten. Tot die hoge positie was Job gekomen. Hij werd diep gerespecteerd. In dat hoofdstuk kunt u lezen, 29, hoe zelfs de groten, de vorsten zwegen als Job sprak. Hij stond ook bekend als iemand die vol mededogen was richting hen die geen helper hadden. Hij zegt zelf: mijn wortel was uitgebreid aan het water. Job was als die boom uit Psalm 1, geplant aan waterbeken. Het ging hem wel, het gelukte wat hij deed. En nu dan, nu is Job een mens voor wie iedereen zijn neus ophaalt. Hij is diep veracht. Wist u dat ze een versje op Job gemaakt hebben? Hoofdstuk 30 zegt hij dat hij hun een lied is geworden. Zo gaat dat, hè? Eerder had hij diep respect genoten. Maar als deze groten dan in de diepte van ellende neerstorten, dan verandert dat zomaar in de meest venijnige spot. Ze beschimpen hem. Daar staat zelfs in het boek Job dat ze hem bespuwen in zijn aangezicht. Ze hebben een gruwel aan me, zo klaagt hij. Het zal dat pijn hebben gedaan. En zo zit die man met die scherf van die gebroken pot zijn zweren te schrappen. Het zijn dezelfde zweren waar de Heere de Egyptenaren mee sloeg bij de zesde plaag. En hij zit in een aslaag. Hij zit letterlijk in de rouw neer. Het is trouwens wat, hè, dat er niemand is die zijn wonden verzorgt. Hij moet nog met een scherf van een gebroken vaas aan de gang. En dat heeft hij op diep geraakt. Misschien nog wel meer dan die ziekte zelf. Mijn broeders, verre van mij, zegt hij. Mijn bekenden ben ik vervreemd. Mijn bekenden vergeten me. Ik kwam u zo ook wel eens tegen. Van die lastdragers, zoals Job. Het gaat nog dieper. Zijn huisgenoten trekken zich terug. Een Engels commentaar zegt: hij was in hun ogen een stranger of een alien. Ja, dat laatste klinkt in onze oren tegenwoordig wat anders. Maar ik denk wel dat je mag zeggen dat Job in de beleving van die mensen een mens was geworden die eigenlijk niet meer van deze planeet was. Zijn knechten hebben geen enkel respect meer en zijn vrouw is zelfs vies van hem. Want dat bedoelt Job als hij zegt: mijn adem is mijn huisvrouw vreemd. Als het over die vrouw gaat, u weet wat ze zegt, hè? Hou je nu nog vast, Job? Aan je oprechtigheid, zegen God en sterf. Wat een echtelijk gesprek als je op je sterfbed ligt. Zeg God toch vaarwel, joh, bedoelt ze. Het zijn twee imperatieven, broeders. Je moet God zegenen en je moet dan sterven. Ik heb me nog afgevraagd of die vrouw echt bedoelt Job aan te sporen om zijn levenseinde te bespoedigen. Eruit te stappen. Wat een wonder dat Job in dit alles met zijn lippen niet zondigde. Met zijn lippen. Wat gaat er in hem om intussen? Wat steekt daar de kop op? Opmerkelijk verschil tussen die twee hoofdstukken 1 en 2. In dit alles zondigde Job niet, zo eindigt het eerste. En het tweede zegt: in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. En dan, ja, dan komt het, dan gaat de mond van Job open en dan klinkt er een vloek. Hij vervloekt zijn geboortedag. En ik zal het wat samenvatten, anders komen we in tijdnood, maar Job zegt: die dag die moesten ze maar van de kalender halen. Die dag verga, dat die in het getal van de maanden niet voorkomen. Wat aangrijpend een mens te horen vragen, waarom ben ik als ongeboren vrucht niet gestorven? Waarom mag ik niet in de rust van het graf komen? Job verkiest te sterven dan met dit wrakke lijf voort te leven. Hoofdstuk 7. Hij ziet het graf nota bene als een schuilkelder in hoofdstuk 14. Och, of gij mij in het graf wilde verbergen. Eén ding vraag je je nog wel af en dat is, heeft hij op het aanzien komen allemaal? Want ik hoor hem op een zeker ogenblik zeggen, ik vreesde een vreze en ze is me aangekomen en wat ik schroomde, dat is me overkomen. Genoeg over die rampspoed. Job heeft ook veel te verduren van zijn vriendenbroeders. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Ze komen om hem te troosten. Daar zijn ze het over eens geworden. Dat zal exegetisch wel betekenen, ze zijn samengekomen. Maar daarin verstaan ze elkaar. Ze moeten Job gaan troosten. En in het begin gaat dat nog van het beste. Dan houden ze hun mond dicht. Maar als die vrienden hun mond open doen, dan gaat er van alles verkeerd. Niet dat die mannen per se zoveel verkeerde dingen zeggen. Kanttekenaren die zeggen, ze brengen heerlijke spreuken voort. Alleen ze passen ze kwalijk op Job toe. Ook een spiegel voor je pastoraat, hè? Met ware woorden kun je soms hele verkeerde dingen doen. Met de beste bedoelingen sla je de plank soms helemaal mis. Een pastoraat aan een mens als Job kan alleen met het gebed in je hart, Heere, zet een wacht voor mijn lippen. En behoed de deuren van mijn mond, van dat onbedachtzame, dat schiet er zo van tussen. Elifas die bijt het spits af. Hij zegt tegen Job, nou heb je zelf altijd de struikelenden opgericht en je hebt altijd de treurenden getroost en nou gaat het jezelf aan, nou zit je in de put. Practice what you preach, zouden wij zeggen. Op zichzelf is dat natuurlijk waar. Dat wij zullen beoefenen wat wij verkondigen. Maar die heerlijke spreuk, ja, die past die kwalijk toe inderdaad. En het grote euvel van Elifas en ook van de anderen is denk ik dat ze wel een heel eenvoudig verband veronderstellen tussen de zonde en de straf in het leven van een mens, in dit geval Job. Elifas die zegt het, de onschuldigen vergaan niet. En de oprechten, nee, de goddelozen. God straft om de zonde. Tel uit, Job, wat er aan de hand is. Later zal hij dat ook zeggen. Is uw boosheid niet groot? En u weet het, Job. Hij spreekt tegen dat dit leed uit een bijzondere zonde in zijn leven te verklaren is. Maar dan is hij volgens Elifas trots. Elifas zegt, verbeeld je nou niks. De Heere vertrouwt zelfs de engelen niet. Zou die dan wel vertrouwen die leme huizen bewonen? Hij bedoelt daar het lichaam mee. Hoe kan Job zo zijn onschuld betuigen? Die hoogmoed gaat hem opbreken volgens Elifas. Uw mond verdoemt u, zegt hij. Hij probeert Job wel te troosten, eerlijk is eerlijk. Als Job zich maar bekeert. En Elifas zegt ook nog, gelukzalig is de mens die God straft. Maar Job is er niet mee getroost. Tot onbegrip van Elifas. Want hij ziet zijn eigen woorden en die van zijn twee bezoekbroeders als de vertroostingen van God, staat er in hoofdstuk 15. Maar Job ervaart het als smakeloos eten. Als zoutloos eten. Die woorden zijn niet wat hem betreft zoals de apostel bedoelde, met zout besprengd. Het smaakt nergens naar. En intussen ervaart hij een diepe vervreemding. Goed, dan spreekt Bill dat. Tussen haakjes, hij schijnt de nazaat van Abraham te zijn. Hij dringt ook aan op bekering. Maar wat die Bill dat zich verstout, broeders, beeld dat die bestaat, het om te zeggen, ja, dat sterven van die kinderen, dat zal wel met hun zonde te maken hebben, Job. Hij is op zijn minst erg onvoorzichtig. Bid dan de Almachtige om genade, zegt hij. Hij probeert Job nog wel op te beuren vervolgens, maar of dat nog lukt, God zal de oprechte niet verwerpen, zegt hij. Zijn goede verstaander heeft maar een half woord nodig. Op zichzelf is Job het met beeld dat wel eens. Hij zegt amen op zijn woorden. Hij beleidt dat hij zondaar is. Hoe zou een mens rechtvaardig zijn bij God? Alleen waar die vrienden hem van verdenken, daar kan Job niet mee leven. Zodanig ben ik niet, zegt hij. Ik verzwijg niet iets wat verklaring geeft voor dat wat mij nu gebeurt. Zo far dan, nou dat is in mijn beleving wel de hardste van de drie. Hij zegt, Job, jij bent klapachtige leugenaar en de man van spot. Soms is wat directief reageren wel goed, maar dit gaat over de schreef natuurlijk. En de anderen die knikken instemmend als beeld dat zegt tegen die man in de as, ja, het licht van de goddeloze wordt uitgeblust. Over de reactie van Job is genoeg te zeggen. Daar hoop ik morgen op terug te komen, broeders. Wat we nu ten aanzien van Job's antwoord aan zijn vrienden vaststellen, dat is dat hij hen steekt. Beeld dat hij stuift op als door een wesp gestoken. Hij zegt, jij maakt een beest van ons, Job. Hoe durft hij hen voor onbeleefd en bovendien onwetend te houden? Broeders, hoe schrijnend is dat? Ze kwamen om te troosten, maar het eindigt in beschimping. Ik ben mijn vrienden een spot, zegt Job. Wat zijn ze nietige medicijnmeesters gebleken. Die winderige woorden spreken. En van die winderige woorden zegt Job, ik heb ze al zo vaak gehoord. Met andere woorden, die vrienden die bedienen zich met de beste bedoelingen, tamelijk van clichés en u moet er eens op letten hoe vaak dat gebeurt en misschien ook wel hoe vaak u ze gebruikt. De uitwerking van die woorden is niet mis intussen. Job zegt, jullie verpulveren mij. Er staat verbrijzelen, maar het woord betekent verpulveren zoals je steen vergruist. En wat aangrijpend om hem te horen klagen, ontferm u mijner, mijn vriend. En dan moeten we misschien nog aan het moeilijkste toekomen en dat hoeft eigenlijk niet zozeer, want dat zal morgen veel van onze aandacht vragen. En u begrijpt, dan heb ik het over de worsteling van Job met de Heere. Die vrienden begrijpen duidelijk niet hoe het zit met dat verband tussen de zonde en de straf. Maar begrijpt Job dat wel? Zij denken, als Job zich maar bekeert, dan komt het goed. Misschien maakt Job wel een beetje dezelfde fout af en toe. Hij denkt, als er geen bijzondere zonde is, dan is dit leed onverklaarbaar. Dan kan het er niet zijn. Dan mag het er ook niet zijn. Iets van die worsteling, die merkten we al op. Ik zal spreken in benauwdheid van mijn geest, zegt Job. Zelfs op bed kan die niet slapen. Daar dacht hij nog zijn troost te vinden. U herkent dat wel bij gemeenteleden, denk ik. Wanneer ik zei, mijn bedstede zal me vertroosten. Maar ook dan wordt hij niet getroost. Dan verschrikt gij mij, zegt Job, met dromen en gezichten. En de kanttekenaren die zeggen dan, broeders, het gaat hier om verschrikkelijke dromen en gezichten die God de melancholieke of zwaarmoedige laat overkomen. Of door de natuur van hun ziekte die de verbeelding van de mensen bederft, of door middel van de Satan die die melancholieke humeuren gebruikt om vreemde gezichten in hen te veroorzaken. Daar heb je de vermengeling van psychisch leed en satanslist. Speelt dat ook een rol bij Job? Ik weet het niet. Je vermoedt het soms als die zo diep bedroefd en bijna wanhopig raakt. Job is ervan overtuigd geraakt namelijk dat de Heere zijn vijand is geworden. Hij zegt in hoofdstuk 7, waarom hebt gij mij tot een tegenloop gesteld? En dat mag je toch wel weergeven als, Heere, waarom beukt u zo tegen me in? Ben ik soms een walvis? Een monster dat in bedwang gehouden moet worden. Job gaat ver. Te ver. Hij zegt, Heere, hebt u er behagen in om mij te slaan? Hoe lang duurt dit nog? Dubbel, hè? Hij weet zich van God verlaten, dat is hem ook het moeilijkst. Hij heeft mij in het slijk geworpen. Ik schrei tot u, maar gij antwoordt niet. En toch heeft hij liever met de Heere dan met zijn vrienden te maken. En daarom is het juist zijn grootste nood, zijn zwaarste last, dat de Heere niet reageert. En zijn onschuld niet betuigt. En daar komt dan nog bij dat Job niet begrijpt, zoals Asaf niet begrijpt, dat het de goddelozen wel gaat. Hij zegt tegen die vrienden, jullie beweren dat God de goddelozen straft. Ik merk er niks van. En moet ik wachten in de weg van bekering op beterschap in dit leven, dan kan ik beter in het graf gaan wonen. Mijn verwachtingen zijn in het graf neergelaten. Beeld, dat spreekt wel een waar woord. Hoe zou een mens rechtvaardig zijn bij God? En daar is Job denk ik te veel mee in de weer. Met zichzelf te rechtvaardigen bij God. Past dat wel tegenover die allerhoogste majesteit te spreken zoals Job spreekt? De Heere is zo groot. Job zegt dat ook. Wat een klein stukje van de zaak hebben wij van hem gehoord. Luther zegt, ein leises Wörtlein. Begrijpen wij maar. En wat de mens ook kan, daarvan begrijpt hij gewoonweg niks. Hoe diep je ook graaft of boort, staat in Job 28. Die wijsheid zul je niet vinden. Die is bij de Heere alleen. Broeders, met die last zien we Job morgen voor de Heere staan. Maar wat had Calvijn gelijk. Wat hebben wij ons stil te houden. Voor die hoge en die heilige Heere. En wachten. Totdat blijkt waarom hij ons gekastijd heeft. Want dat moet ten goede zijn om Christus wil. De bodem waar Job op staat, als alle andere bodems het begeven. Het houdt in het bitter. Job zegt het, hè. Ik spreek in Mara van mijn ziel. Bitter. Oudtestamentisch werd daar een hout in geworpen. En het werd zoet. Als Job het over zijn verlosser heeft, dan komt dat hout in beeld. De man van smarten, onder de last gebleven. En dat maakt Mara zoet. Wat heeft de boze geprobeerd hem ertoe aan te zetten, zegen God en sterf. Maar wat te denken van dat einde des Heren, te telestai. Is volbracht. Verlaat, opdat wij nooit van God verlaten zouden zijn, zegt het formulier. Ook waar ik gewaar word, Heere, u antwoordt niet. U hebt in het slijk geworpen. In benauwdheid van mijn geest zal ik spreken. Toch heeft Voetjes gelijk gehad. In dat verlaten verlaat hij ons. Tot zover voor deze dag.